Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 19, de vragen en antwoorden 50 en 51. Zondag 19. Daar vraagt de onderwijzer in de 50ste vraag: waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Het antwoord luidt: terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord: eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. Schrijven wij hierboven: ik geloof dat Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En wij letten op het feit en op de nuttigheid van zijn zitten aan de rechterhand van God. Die uitdrukking, zitten aan de rechterhand van God, geliefde gemeente, is u wel bekend. Wie kent niet uit het Oude Testament ook die tekst van Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten. En op zoveel plaatsen in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, uit het ons voorgelezen schriftgedeelte, blijkt de heerlijkheid van het hoofd Jezus Christus uit zijn zitten aan de rechterhand van God. Het is een teken of een bewijs van de hoogste eer die er denkbaar is. Het is een illustratie van de tekst en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Hij heeft zijn Zoon uitermate verhoogd en hem gezet aan zijn rechterhand. Nu vraagt de catechismus: waarom staat dat er nu bij, opgevaren ten hemel? En dan, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Waarom staat dat erbij? Is dat belangrijk? Dat hij zulk een plaats ontvangen heeft. Dat is heel belangrijk. En dat wil ik proberen duidelijk te maken uit de Bijbel. De profeet Jesaja, die kreeg eens de opdracht om een oordeel uit te spreken over een heel belangrijk man in de tijd van Hiskia. Die man heette Setna, was een hofmeester en schrijver. Die man had een grote invloed, waarschijnlijk geen goede invloed. En nou moest de profeet Jesaja tegen hem profeteren en zeggen: wat heb jij hier? Je hebt wel vast een mooi plekje uitgezocht, een ereplaatsje voor je begrafenis. Dat heb je al in je leven in orde gemaakt. Je hebt wel gezorgd dat het er goed met je bij staat. Maar wat heb je eigenlijk hier? Waarschijnlijk nog een buitenlander ook geweest. Dat is op zich natuurlijk niet erg, helemaal niet. maar een man van wie ook een buitenlandse invloed uitging. Waarschijnlijk steunde hij die partij in Israël of in Juda die steun zocht bij de Egyptenaren. Nou zegt de profeet, de Heere zal jou hier wegdoen, wegrollen in een ver en vreemd land. Zult hier geen eens sterven, man. Je komt hier nog niet terecht in je eigen graf. Dat is een zwaar oordeel. Maar dan zegt de Heere, ik zal voor een ander zorgen. Een ander zal die plaats innemen. En die zal ik met die mantel bekleden. En die krijgt de sleutel van het huis van David. Dat is Eliakim, mijn knecht, de zoon van Hilkia. En die zal als een vader zijn voor het volk. Die zal de goede weg wijzen. Die zal ze niet het bos insturen. Maar die man zal zeggen, de Heere is God en niemand meer. En alle heerlijkheid, die zal aan hem gehangen worden. Kijk, iemand die de sleutel droeg, was een belangrijk personage. Die kon de deur van de schatkamers open doen, waar de kostbaarheden en de kleinodiën te vinden waren. Hij kon de deur ook op slot houden. Hij had een verantwoordelijke positie. Was heel wat als die man, dat was niet zo'n sleuteltje, maar een sleutel die op je schouder droeg, als die naar de bergplaatsen ging waar de heerlijkheden lagen opgeslagen. Die zal het goed doen, zegt God. Het zal zo zijn dat die man zijn familie, die zal ermee omhoog komen. Ik zal hem als een nagel, niet in een kleimuurtje, maar ik zal hem als een nagel in een vaste plaats slaan. Zodat er van alles aan kan hangen. Potten, pannen, kannen, allerlei huisraad. Dat betekent, ik zal hem zo zegenen, dat zijn kinderen, neven, nou ja, dat hele geslacht, dat zal aan hem als het ware hangen. Zie je nou nog wel eens, weet je wel, dan lees je in de krant, je hebt in Amerika president Reagan, hè, maar zijn broer die heeft die functie, weet je wel, en een ander familielid heeft die functie. Ja, ergens is het ook wel te begrijpen. Als dan zo'n president weer niet herkozen wordt of aftreedt, dan houdt dat vaak allemaal op. En de volgende, die kiest weer zijn mannetjes. En die zegt tegen zijn broer, wil jij minister van Financiën worden? Wil jij dit, wil jij dat? Zo zou nou die Eliakim een man zijn als een nagel in een vaste plaats ingeslagen. Waar het hele volk goed mee is en waar zijn familie ook goed mee is. Maar, o, teleurstellend. Er komt een moment, toch een moment, dat die nagel uit die vaste plaats uitgerukt zal worden. En dat al die potten en die pannen, dat ze op de grond vallen. Een stuk. Hoe komt dat? Is dan die Eliakim de verkeerde kant uitgegaan, net als Sebna? Nee, Dat kun je niet zeggen, maar hoe gaat het nou in het leven? Vaak zie je een snelle afloop als der wateren. Als ouders bijvoorbeeld trouw naar de kerk gaan, zoals het behoort. De kinderen, er zijn erbij die bijvoorbeeld maar één keer gaan. Het volgende geslacht, dat gaat als het kerstfeest is, of oudejaar, dat is plechtig. En het daarop volgende geslacht, dat houdt het wel voor gezien. Dat zie je vaak. Nou, zo is blijkbaar in dat geslacht van Eliakim toch de klad gekomen. Het is niet zo gebleven. En dan wordt die vaste nagel eruit getrokken. En alles valt op de grond. Dat wil zeggen, zijn hele familie die valt ook neer. Uit de baantjes, uit de goede posities, uit de invloedssfeer die zij hadden, vallen er allemaal uit. Wat dit hiermee te maken heeft. Dit. Je ziet het ontzettende belang. Als er hier op aarde zo'n man, zo'n Eliakim, om bij het Bijbelse verhaal te blijven, als die door God op een post wordt neergezet, daar is het hele volk goed mee en zijn eigen familie. Die hoge plaats brengt heel wat mee. Je ziet tegelijkertijd, als het fout gaat, dan valt ook alles met een plof naar beneden. Aangeruist. En het ging fout. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Op die hoge plaats. Omdat het nu over een nagel gaat in een vaste plaats, die nooit uitgerukt zal worden. Al zou bij wijze van spreken de hele wereld en duizend werelden aan hem gehangen zijn, dan moet je niet denken dat die nagel eruit gaat. Zo vast. Zo zeker, zo onuitsprekelijk sterk is de Heere Christus. Het was in die oude tijd een troost voor het volk, dat de Heere zo'n vaderlijke Eliakim gaf, die het volk mocht leiden en die de sleutel moest dragen. Het zal voor velen een groot verdriet zijn geweest toen het toch fout ging. Maar hoe groot mag de blijdschap zijn van het volk dat dit geklank kent? Dat hij is gezeten aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader. Dat wil toch zeggen wat Luther zong, houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand, zal hij haar wel behoeden. Christus, die als God niet groter of kleiner kan worden. Want hij is met de Vader en de Heilige Geest één eeuwig God. Hij is van hetzelfde wezen als de Vader en de Heilige Geest. Waarom zou er van hem gezegd worden, hij is gezeten aan de rechterhand Gods, terwijl hij toch de volzalige God zelf is, die nergens uit te sluiten en nergens in te sluiten is? De aarde is de ook van hem, de voetbank van zijn voeten. U voelt het al. Dat staat in verband met zijn middelaar zijn. God en mens in één persoon. Daar staat het mee in verband. Dat is de heerlijkheid. Naar zijn goddelijke natuur, met eerbied gesproken, hoefde de Heer Jezus geen ereplaats te ontvangen. Maar naar zijn menselijke natuur. Als de middelaar heeft hij de eerkroon ontvangen en mag hij aan de rechterhand van de Vader gezeten zijn in de grootste heerlijkheid. Voelt u de grote betekenis daarvan? Want die broer van Regen, die is mede bevoordeeld, omdat het is zijn broer. Er wordt niet zo scherp gelet. Kan die dat nou allemaal wel? Daar zijn de adviseurs voor, die hem helpen. Maar als die eerlijk was, zou die zeggen, ja, ik ben, toen mijn broer president geworden is, toen zei die tegen mij, zou jij iets voelen voor die of die post? Toen heb ik gezegd, ja, ik weet niet of ik dat kan hoor. Ja, dat komt wel in orde. Kom verloren, hoef je niet alleen te doen. Nou, toen heb ik natuurlijk gezegd, ja, dat is goed.
Dat wil ik wel.
Eigenlijk door mijn broer. Als er een wild vreemde op de troon gekomen was, hè? Een andere man, Mondeel of wie dan ook, nou ja, dan had je er nooit meer van die broer van Reken gehoord, dat begrijp je wel. Maar het is zijn broer. En nou moet je eens denken. Wie is er nou gezeten aan de rechterhand van de Vader? Die waarachtige mens, Christus Jezus. Die tegelijk God is. Maar hier valt even de nadruk op zijn mens, zijn middelaar zijn. En deze middelaar is de oudste broeder. Deze middelaar is vlees van ons vlees en been van ons gebeente. Hij is in de volle zin familie. Want je kunt het geslachtsregister lezen in Matthäus en in Lucas, waarin al die namen worden opgesomd van zijn voorouders naar het vlees. Ik weet wel, hij had niet een vader op dezelfde manier als wij, want we hebben vanmorgen aangestipt, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Maar dat neemt niet weg, al is het door een wonderlijke, onbegrijpelijke daad van God. Hij nam wel ons vlees en bloed aan uit een zade Davids. Daarom riep de blinde Bartimeus, Heere Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. in de familie. Je zou elkaar toch wel eens aan willen kijken en zeggen. Ja, kinderen doen dat eerder als grote mensen. Bij grote mensen missen vaak de spontaniteit van de kinderen. Maar als je nou jongens wat, als je nou van die jonge jongens bent, hè, of meisjes. Ja, wat doet jouw vader? Oh ja, ja, nou ja. Wat doet jouw broer? Zit hij nog op school? Hij zegt, ja, mijn broer die zit op de technische hogeschool. Of, mijn vader is leraar. Aan de HAVO. Mijn vader is manager. En een ander staat een beetje bedremmeld te kijken en zegt, ja, mijn vader werkt bij de gemeente. Die rijdt op die auto van de gemeente, weet je wel. Hij is sterk, hoor. Ieder heb zo wat. Maar denk je nou eens in dat er één zou zeggen. Mijn vader? Oh. Mijn vader? Tja. Die is zo ontzettend groot. Die draagt en die bestuurt alles. Dat jouw vader op de HAVO leraar is en dat jouw vader manager is. Dat zit dat jammer. Is die dan meer als premier Lubbers? Oh, die heeft ook niks te vertellen. Nee, dat is onzin. Ja, dat kan niet. Ja, maar moet je eens goed horen. Ik heb ook nog een broer. Een oudste broer. Daar komt het door. Want anders zou het mijn vader niet zijn. Maar die oudste broer van me. Die heeft geleden. Die is veracht. En die is aan alle kanten bestormd. Door de vijanden. En de vijandschap. En die is gekruisigd. En die is opgestaan van de doden. En die is naar de hemel gevaren. Met een raket. Nee, oh nee. Dat is niks. Dat stelt niks voor. Hij is opgenomen ten hemel. En die zit daar. En die heeft alles te zeggen in de hemel en op de aarde. Nou, als de jongens en de meisjes wat groter worden, dan zouden ze in de lach schieten. Misschien zeggen, moet je hem horen. Je hebt zeker gedroomd. Maar denk je nou eens, nog wat kleinere kinderen in. Kleinere kinderen die nog kunnen roepen, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heere. Zeg het, is het echt waar? Meen je dat? Zou je dan aan je broer, zou je willen vragen of die alsjeblieft ook eens aan mij wil denken? Zou je dat eens willen vragen? Zou die voor mij misschien ook nog plaatsje hebben? Ja, grote mensen, die praten zo niet meer. Hoe ouder, vaak hoe kouder. Hoe wijzer, hoe verder van het spoor. En toch zou ik dat aspect nu toch zo graag willen benadrukken. Lieve vrienden en vriendinnen, kinderen. Zeg, het heilot dat rechtvaardige verkregen vloeit af van God. Hoe arm je ook bent. Wat een positie of geen positie je in zou nemen. Als dit je oudste broeder is. Nou. Ja, dan heb je iets waar reken niet aan kan tippen. Want die gaat straks ook van de troon. En al die hoge mensen. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Daar komt geen einde aan. Zijn koninkrijk, zei de engel, zal geen einde hebben.
Hij zal het rijk bevestigen en schragen.
Wat? Ja, wat? Wat zijn wij dan? Ja, zeg het nou eens. Zeg het nou eens. Zit het dan in de koning, in de oudste broeder, dat het er soms uitziet, zo alsof er niemand is, geen God in de hemel, geen Vader van de Heere Jezus Christus, geen Zoon, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, geen Heilige Geest? Hoe komt dat? Is hij dan minder dan president Reken? Oh nee. Dat mannetje heeft er nog wel wat invloed. Ja. En Jezus dan. Die gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods. Zit het hem dan in Jezus dat wij zo ellendig zijn? Nee. Wat dan? Nou ja, laat maar eerlijk zeggen, wij zijn van die ellendeling. Het is gewoon niet te zeggen. Wij zijn van die kleindenkers van de Heere. En misschien is het wel zo dat je denkt dat je je eigen nog moet schamen. Voor wie? Voor de Heere Jezus? Voor de mensen vanwege de Heere Jezus? Is het zo erg? Zijn wij zulke geleerde mensen geworden dat we denken, nou ja, in mijn hart hoop ik er wel op, maar ik zeg er maar niks meer van. Dat durf ik ook niet. En dan de koning aan de rechterhand, ons vlees en bloed. Tjong, in hem zullen zich beroemen het ganse huis Israëls. De volken zullen u beleiden, o God, u prijzen al te saam. Hij, familie, in de hemel, onvoorstelbaar. Nou ja, ik zeg erbij, wij zouden dat ook niet kunnen dragen, denk ik, als dat tot ons in zijn volle betekenis doordrong, dan zou je een ongeluk krijgen. Zoals iemand die hier op aarde soms een aardse boodschap, maar die zo groot is en zo onverwacht dat hij gewoon even bewusteloos raakt. Van blijdschap of van verdriet. Alles speelt zich af hier bij ons in dat menselijke, in dat aardevat. Wij hebben die schat in aardevaten. Opdat de uitnemendheid der kracht van God zou zijn. Misschien zegt u, ja, maar waarom leg je dan de nadruk op de kinderen en op de spontaniteit? Nou, het kan ook wel eens doorslaan naar de andere kant. Dat we vol met kritiek of vol met andere dingen zijn, weet je wel. Dat je zegt, ja, kom vrienden, eet en word dronken mijn liefste. De koning wil ons in zijn binnenste kamer brengen. Om te spreken van zijn uitnemende liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, dat hij de dood en de doem is ingegaan, om ons te redden. En dat hoop ik dat je opeens zo, ja, dat het woord de kerk vervult, het woord. dat het woord opeens, net als in dat huisje in Nazareth, het kamertje vult. En hij opeens, al is je door de tranen heen, blij mag zijn. En zeggen, oh, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien door het geloof, hoor, Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond, aan de rechterhand van de Vader. Hij zal het niet in de steek laten, zijn kerk. Hij zal ze nimmer omdoen komen. Hij heeft toch gezegd, en in de hemel en op de aarde heb ik alle macht. Hoor je de stem? Wat zijt gij vreesachtig, gij klein gelovige. Hoor je hoe hij zegt? Hoe hebt gij geen geloof? Ze hadden niet gelet op het wonder van de broden, dat hij met een paar broden duizenden mensen spijzigde, want hun harten waren nog verhard. Moeten wij eigenlijk ook zeggen, Heer, ik heb ook zo'n hard hart, zo'n ongelovig hart. Het lijkt wel of alles van regen afhangt, van mijn baas, van mijn werk, van mijn kopie, van dit en van dat, dat lijkt me wel. Het lijkt wel of alles van mijn huishouden afhangt. Of van alles van de kerkraad, of van de gemeente afhangt. Zo denkt de mens, zo denk ik. Maar ja, die nagels die worden uitgetrokken. Dan vallen alle potjes en pannetjes op de grond. Maar die nagel aan de vaste plaats, daar kunnen ze allemaal aanhangen. Zonder dat die breekt. Dat hebben we nodig. Om dat te bedenken. Trouwe heren, mag ik met de kinderen, met de gemeente, van de oudste tot de jongste aan die nagel hangen? In die vaste plaats aan uw rechterhand. Dan kan de Heer het touwtje wel eens laten vieren om je te laten voelen. Zondaar, uit genade ben je zalig geworden, dat niet uit jou. Maar loslaten doet hij niet. Loslaten doet hij nooit. Waar zou je nou meer respect voor moeten hebben? Voor de burgemeester, voor de koning, daar mag je respect voor hebben. Alle die in hoogheid zijn gezeten. Tja. Maar vergeleken bij deze, zeg je, bij hem vergeleken stelt het allemaal niks voor. Want ze gaan nog dood ook. En wij met hen. En dan kunnen ze niks meer. Ze zouden nog niet op een knopje kunnen drukken om een atoombom te laten ontploffen. Dat kunnen ze niet meer. En wij? De Bijbel die valt uit onze handen van zwakte. Op een gegeven ogenblik. Dan heb je iemand nodig die zegt, ik leef. En gij zult leven. Ik ben de eerste en de laatste. De Alfa en de Omega. Het begin en het eind. In 6 benauwdheden heb ik je uitgered. In de 7e zal ik je niet verlaten. Je zult zingen. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen. Verkwikkend ons ter goeder uur. Aaron wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods. Het is een feit. Heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb het gehoord. Hoe heb je dat gehoord? Uit de Bijbel. Het is ons vanavond voorgelezen. De uitnemendheid van de grootheid zijner kracht, die hij gewrocht heeft in Christus Jezus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem heeft gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alles. Ik heb het niet gezien. Ik heb het gehoord. Ja, maar dat moet je dan maar geloven. Want hoe moet je dat bewijzen? Ik hoef niks meer te bewijzen. Hij bewijst zichzelf bij de Vader en bij de kerk. Hoe dan? Is er dan nog een bewijs? Nou ja, ik weet wel, als je het niet gelooft, dan lach je om alle bewijzen. Maar ik wil toch wel gerust een bewijs noemen. De kerk. De kerk. De kerk, die is soms op sterven na dood geweest. De vlammen vliegen er aan alle kanten uit. De kerk is wel zo ver weg geweest soms dat je dacht, zou er nog wel een kerk zijn? In vroegere tijden. In deze tijden zijn er ook veel plaatsen. Zeg, is er wel een kerk? De duivel die zet alles op alles om de kerk te vernietigen, om het woord van God te verduisteren. Het woord moet eruit. Want zonder woord is er geen kerk. Is het gelukt? Nee, nooit is het gelukt. Nooit. Vandaag knerset dan de duivel weer als hij ziet dat er mensen zijn die naar de kerk gaan. Denkt hij, zou ze nou nooit ophouden? Nee, want de koning, die bewijst zichzelf. Bij de Vader en hier. En de koning gaat door om te vervullen. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Vind je het niet typisch? De kerk. Zo belaagd aan alle kanten. En toch niet verteerd. Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. En als de duivel denkt de laatste smeulende resten uit te trappen, dan een eindje verder, dan vliegt er weer een vlam omhoog. Dan moet ik denken aan Farel. In Genève. Die man die stond zo te bulderen, altijd. Calvijn, die had er wel eens last van. Die zei, je moet niet zo schreeuwen, je moet niet zo... Je moet ook niet zo lang preken. Hij had de kerk nogal erg lang aan. En dan bulderde die. En vooral tegen de dwaalleer van de Roomse kerk, want daar liep de strijd toen over. De Heere die ging wat van die vlammetjes aansteken. Maar er gebeurde het ook, dat hij buiten een soort hagepreek hield. Want hij was zo vrijmoedig. Het was een heel ander karakter dan Calvijn. Calvijn was ergens, beschroomd. En bang. Maar hij niet. En dan kwamen die Roomse mensen, die kwamen erop af. En die sloegen hem de gracht in. Dat hij zijn mond zou houden. Hij klom de kant op. Holle, moet je het je voorstellen. Onder de modder. En dan 500 meter verder of zo, op een hoek, werd er een tafel naar buiten gesleept en hij sprong erop. En dan ging hij weer verder. Het licht brandde. Wat was dat voor een licht? Dat God uit genade goddeloze zondaren rechtvaardigt om niet. En dat we onze zaligheid niet kunnen en niet hoeven te kopen. Bij de priester niet en bij de paus niet. Want dat de zaligheid verdiend is door Jezus Christus. Dat oude evangelie. Wat helemaal bedekt lag onder de aflaten en onder allerlei reliquieën en allerlei ceremonieën en liturgieën en kaarsjes en altaartjes en noem maar op. Opeens. Hoe komt dat? Christus is aan de rechterhand van de Vader. Hoe ook de Satan woedt, hij staat hem voet voor voet. Hij heeft overwonnen. Waarom wordt het erbij gezet? Omdat Christus ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd zijnde christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Het feit, zichzelf daar bewijzen, dat klinkt een beetje apart. Je zou zeggen, wij moeten onszelf vaak zo nodig bewijzen, maar Christus hoeft zich toch niet te bewijzen. Ja, maar zo moet je toch eigenlijk niet lezen. Je moet het zo lezen dat hij daar nou in functie, dat hij daar nou in zijn werk, dat hij daar nou uit gaat geven, uit gaat leven wat hij eigenlijk is. De hoogste, de heerlijkste, het hoofd van zijn duur gekochte gemeente. Dat hij bij de Vader niet zoals wij menigmaal misschien bij onze aardse vaders op hangende pootjes zijn aangekomen met de hoop dat het misschien mee zal vallen en dat Vader niet zo boos zal zijn of dat wij onze mond houden als Vader het woord neemt. Omdat het is, ja het is toch Vader. Nee, maar dat hij nu in de heerlijkheid die hij bij de Vader had, eer de wereld was en die nu zijn deel is in nog heerlijker mate omdat hij de middelaar is, dat hij nu ook zichzelf bewijzen. Kijk, dat kan bij wijze van spreken die broer van rekening, die kan dat ergens niet. Want ja, die heeft misschien die capaciteiten niet hè, en die heeft een heleboel knappe koppen en die zullen het wel uitrekenen en die zullen wel zeggen dat moet gebeuren, weet je wel. Daarom zijn die mensen vaak een beetje achtergrondsmensen, achtergrondsfiguren. Maar dat is nou bij de Heer Jezus niet zo. Hij is die hij heet, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En een wonderbaarlijke raadsman, dat is hij. En dat komt uit als hij voor de Vader eisend bidt. Als hij pleit op zijn gerechtigheid die hij volbracht heeft. Dan is hij daar ook echt als zodanig. Het is maar geen vertoning, geen schijnvertoning. Het is een stuk hemelpraktijk dat hij daar is als het hoofd van zijn christelijke kerk. Alles hangt ook inderdaad aan hem, van die ongeboren zuigeling tot die oude grijzaar toe. Hij heeft ze alle op het oog. O, door hem, zegt hij, regeert de Vader alle dingen. Want de Vader doet niets zonder de Zoon. Want de Zoon heeft ook niets gedaan zonder de Vader. En de Vader heeft hem die heerlijkheid gegeven, dat hij de volken zou richten in rechtmatigheid. Dat hij de heidenen zou hebben tot een erfbezitting. En de einde der aarde tot zijn bezit. De Vader heeft hem gegeven, dat hij in die grote naam alle dingen regeren. Nou doet de Vader niets dan door het woord. Zeg, misschien denk je dat kan. Ach, de Heer Jezus, ja. Maar de Vader. Kijk, de Vader is onze rechter geworden door de zonde. De Vader. Je kan nou niet zomaar zeggen, zomaar op grond van niks kun je niet zeggen, ja, God is mijn Vader. Kun je niet zeggen. Als je dan denkt dat de Vader, uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn, dat die Vader. Oh, dan wie zal God zien en leven? Een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar de Vader regeert alle dingen door zijn Zoon. Dat is de beloning ook voor de Zoon, de eer. Dat de Vader zegt, ik doe nu alles voor je door u, mijn Zoon. Want ik kan wel buiten u alles in de hel werpen. Ik kan heel de zaak verbranden, platbranden. Met alle sterren en noem maar op. Met ruimtevaarders en al die rotzooi op de manen en zo. Dan kan ik zo met één klap, kan ik alles in stukken laten vliegen. Doe ik nog niet. Ik geef alles aan u over. U hebt betaald. U hebt het boek met de 7 zegelen van mijn raadsbesluit geopend. U bent waardig, mijn Zoon, om dat boek verder te lezen. En om dat boek uit te voeren. Zolang de wereld staat als de verlosser. En straks geef ik u ook, ik geef u ook bevoegdheid om straks de rechter te zijn van de levenden en van de doden. Maar wat is de boodschap tot de kerk? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zou de Vader dan net zo zijn, als toen de Heer Jezus op aarde was? In ontferming. Dat hij zei, mijn Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Zou de Vader dan zo zijn, dat hij de doden levert? Ja. Zo is hij. Heb je mij niet gezien, Filippus, die mij gezien heeft? Heeft de Vader gezien? Ik en de Vader zijn één. De Heere geven u en mij om niet in slaafse vrezen, maar in kinderlijke vrezen te mogen wandelen. Om te leren, goedertieren Vader, milde zegenade, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons hoop. Want de Vader doet alles door hem. En niet zonder hem. Wat nut. Ja, alles liep al een beetje door elkaar heen. Feit en nuttigheid. Maar ik wil toch nog even die vraag en het antwoord door. Wat nuttigheid brengt ons? Praktische. Praktisch. Ja, er staat niet wat levert het op en dan in de zin van geld of natuur, hè, zozeer. Kijk, maar ja, dat is toch vaak een overweging van het menselijk geslacht, hè? Wat nuttig, wat zie ik er nog wat meer op, baas? Je kan dan wel zeggen, je bent voorman en je kan wel zeggen van, je moet dat erbij gaan doen, maar zie ik er nog wat meer op? Wat nuttigheid brengt ons nou die heerlijkheid van ons hoofd Christus? Wat betekent dat dan? Wel, zegt hij, eerst dat hij ons door zijn, dat hij zijn, door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Eén, de Heilige Geest komt van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is door Christus afgebeden. En die Heilige Geest is ook in dienst van Christus. Daarom wordt hij ook genoemd de Geest van Christus. Wat doet die Heilige Geest? Die heeft een hele grote gieter. Ja, geen regengietertje. Nee, maar zo groot, hè, dat hij zou de hele wereld wel in kunnen verdrinken, bij wijze van spreken, als die gaat gieten. Maar, dat gebeurt niet op die manier. Want je hebt twee koninkrijken. Twee? Ja. Je hebt een koninkrijk waar Christus ook de baas is, waar Reagan regeert in Amerika en in Rusland, is Christus ergens ook de baas. En dan zorgt de Heer dat het nog een beetje gaat, of dat het niet gaat, maar daar heeft de Heer het voor het zeggen. Als de Heer zegt stop, dan is het stop. Dan is Hitler aan het eind, en Gorbatsjov, en Reagan, en al die mannen, die zijn dan aan het eind. Als de Heer zegt stop, is het afgelopen. Maar daarom zijn ze dan nog niet in de hemel. Je zou zeggen, dat is het koninkrijk van de macht. Christus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Alles wordt geregeerd door hem. Ook in de oordelen die over de aarde komen. Maar nou is er nog een koninkrijk en dat is belangrijker. Dat is het koninkrijk van de genade. Dat is het koninkrijk van het kleine kuddeke dat het koninkrijk zal ontvangen. Dat zijn de blinden, de melaatsen, de lammen en de kreupelen waar het evangelie ons van spreekt, de armen aan wie het evangelie verkondigd wordt. Waar de Heer Jezus tegen zegt, jullie hebben mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dat is het koninkrijk van de genade, van de ontferming. Dat is het belangrijkste. Als je daarbij bent, door zijn Heilige Geest, hemelse gaven. Wat zijn dat hemelse gaven? Ja, daar zou je zoveel van kunnen noemen. Dat komt ook allemaal nog wel eens op een bepaalde manier in de Heidelberger aan de orde. Maar er is alles bij. Het begin, het midden en het einde. Hemelse gaven. Wat is dan een hemelse gave? Nou, kind, moet je eens luisteren. Als je 's avonds je knietjes zou buigen en je zegt, ach Heere, ik heb mijn moeder zo'n verdriet gedaan, zou je het me alstublieft willen vergeven. Dat is een hemelse gave. Dat doet de Heere, de Heilige Geest, die giet dat in. Jongen, als je zegt, zie op mij in gunst van boven. Je vader weet het geen eens, denk ik. Zeg je niet. Dat is zo'n stukje een kamertje in je eigen hart. Het kamertje is leeg, hoor. Er zit niks in. Er zit wel wat in, maar dat deugt niet. Maar nou komt de geest. Zie op mij in gunst van boven. Wees me toch genadig, Heere. Wilt u me alstublieft ook een nieuw hart geven? Wil me alstublieft ook mijn zaligmaker zijn? Hemelse gaven. Hemelse gaven. Dat omvat zowel verdriet als blijdschap. Geloof en liefde en hoop. Genade en barmhartigheid. zij u vermenigvuldigt. Hemelse gaven. Ik wil niet zeggen, als hij zegt, ja, ik wil de knapste kop worden van de hele wereld. Wiskunde. Dat weet ik wat. Dat de Heilige Geest dan gelijk een wiskundeknobbel erin giet. Natuurlijk niet. De Heilige Geest die zegt, oh, dat stelt niks voor, jongens. Dat stelt niks voor, hoor. Ik zei wat anders geven. En die goot bij Ager, goot hij zoiets naar binnen. En op een gegeven moment dan zie je die man. Hij slaat zijn ogen neer. O God, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap van de heilige heb ik niet gekend. Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Zo gij het weet. Dat is wijsheid. En die man zegt, ik ben onvernuftig, ik ben net een beest. Die kijkt ook niet verder dan zijn neus lang is. Dat is wijsheid. Wijsheid die van boven is. Hemelse gaven in ons zijn lidmaten aan. Het staat er zo ruim, hè. Staat er zo ruim. Merk je er niet zoveel van. Weet je hoe dat komt? Kun je niet zeggen dat het in de Heere zit. Ja, dat komt eigenlijk doordat wij alles maar opvullen. Wij vullen alles zelf maar op. Elk plekje is vol. Hier zit de fabriek, daar zit de chef en daar zit mijn vrouw en daar zitten mijn kinderen. Hier zitten mijn problemen en hier zit mijn pessimisme of mijn optimisme enzovoort. O mensen, wat zit er toch allemaal in? Er kan ze wat niks bij. Maar nou kom je in de kerk. En stel nou eens even voor. Nou luister je. Dit valt eruit. Dat valt eruit. Je zegt. Ja, wat stelt het ook eigenlijk voor? Alles wat ik nou heb. En alles wat ik nog wil hebben. Niks. En wat verandert er nou met al mijn zorgen? Wat verandert er nou met alles waarmee ik bezig ben? Niks. Och, ik voel me ongelukkig. Ja. Soms denk ik, was ik maar nooit geboren. Dan denk ik, zo'n koe in de wei, die is eigenlijk nog veel gelukkiger. Het beest dat leeft een poosje, dat eet wat en dat slaapt wat en dat drinkt wat. Afgelopen. Daar komt de Heilige Geest. Die laat het hart leeglopen. In de kerk soms of daarbuiten. En die zegt, ho. Ja, je hoeft niet ledig te blijven. Maar ik giet er wat in. Dit is het eeuwige leven. Dat je hem kent. En Jezus Christus die hij gezonden heeft. Hemelse gaven. Och, heren, daar weet ik niks van. Daar weet ik niks van. Zou het maar alsjeblieft willen leren. Ja, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Hemelse gaven. Nou, nog veel meer gaven. Maar die noem ik nou expres niet. Want anders dan, dat zijn vaak van die gaven waar een mens weer mee loopt te pronken. Dat je goed bidden kan of zo, maar je kan het helemaal niet hoor. Dat je goed dit kan of dat kan. Ik wil nou alleen maar aanwijzen die verborgen gaven van het koninkrijk. Die de Heilige Geest ingiet in die harten die leeglopen. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Hè? En er zijn zoveel mensen verbrand. En gewurgd. Ja. Waren die, dat waren dappere mensen. Nou, nee, helemaal niet. Maar de Heere was erbij. En die mensen die konden nog zingen. Daar werden wij gedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goede uur. Welk gevaar? Van het andere vuur.
Dat vuur dat eeuwig brandt. Dat de duivel en zijn aanhangers bereid is. Daarom konden ze op de brandstapel, al verbranden ze, konden ze zingen door de kracht van de Heer Jezus Christus. Gij deed ons het gevaar ontkomen. We gaan naar huis. Zo gingen ze. Nou, er waren er ook bij die zo bang werden dat ze het niet durfden. Die hebt de Heer later wel weer opgezocht. Tuurlijk. Sommigen hebben er wel 3, 4 keer gezegd, ik weet nergens van, ik weet nergens van. En dan kwamen ze thuis, dan mochten ze weer naar huis en dan zaten ze te huilen. De Heer Jezus verloochend, de Heer Jezus verloochend. Oh, nou is het afgelopen. Maar het was niet afgelopen. Want de Heer Jezus zei, jouw ontrouw maakt mijn trouw niet teniet, jongen. Nee, ik laat je nooit los. En dan gebeurde het wel dat ze voor de zoveelste keer gepakt werden. En als ze zo blij waren, dat ze zijn naam mochten belijden, zo beschut en beschermde hij ze tegen zichzelf, tegen de wereld, tegen de duivel, tegen alles. Heb dan goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Amen.